Ik wou vanavond met jullie spreken over het belangrijkste onderwerp uit de Bijbel. De opstanding van de Heer Jezus Christus. En helaas moet het wel eens herhaald worden dat dat het belangrijkste onderwerp is in de Bijbel. Want, het begint dan helaas maar negatief. Maar dikwijls is de prediking in kerken, kringen, gemeenten, hoe je het maar wil noemen... Is de prediking vaak dat de Heer Jezus gekruisigd is voor onze zonden. En dat is wel waar, dat is 100% waar. Maar als er niet meer is dan dat, zeg ik dan direct maar aan het begin, dan is het te weinig. Dat maakt wel onderdeel uit van de prediking van de Bijbelse boodschap, maar dat is niet de boodschap. Het evangelie heet het evangelie, dat is een Grieks woord... En het evangelie betekent de blijde boodschap. En de blijde boodschap is niet dat er iemand is die voor onze zonden gestorven is. Maar dat er iemand is die de dood heeft overwonnen. Dat is een veel blijdere boodschap dan... Maar een blijdere boodschap kan je eigenlijk niet bedenken. Als je zonden vergeven zijn, ja... Om het heel kort te zeggen, als je zonden vergeven zijn, dat is mooi... Dan ga je zonder schuld ga je het dodenrijk in, om het dan simpel te zeggen. Want als je geen nieuw leven hebt, of als er, laat ik het dan gewoon maar algemeen zeggen. Als er geen nieuw leven is, ja, dan is de rest ook allemaal zinloos. En dan schiet me bijvoorbeeld, nou ja, er wordt gezegd in Hebreeën 2 is het. Daar wordt daar bijvoorbeeld over gesproken. Maar ja, natuurlijk in alle brieven. Maar goed, Hebreeën 2 schiet me nou te binnen. En ik vind het wel een hele belangrijke uitspraak. Hebreeën 2, vers 14... Het gaat me niet zozeer om verband, maar ik lees het maar. Hebreeën 2 vers 14. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden. Opdat, en dan komt het doel, is dus het doel van de menswording van de Heer Jezus, opdat hij door de dood teniet zou doen degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel. En dan moet je dit vers even twee keer lezen om te begrijpen wat er staat. Opdat hij door de dood teniet zou doen. Degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel. De duivel is degene die het geweld des doods heeft. Dat is zijn machtigste wapen, om het maar simpel te zeggen. Maar de Heer Jezus is door de dood heen gegaan. Dat is namelijk de strekking van dit vers. Dat woord door hier, is dat geloof ik, is gewoon Grieks, dus via of dia geloof ik. Dia is dat, dat is gewoon, dat is echt doorheen. Opdat hij door de dood, hij is in de dood gegaan, maar ook weer aan de andere kant eruit gekomen. En op die wijze is de Heer Jezus Christus degene geweest die de dood heeft overwonnen. En dan staat er in vers, en hij heeft de duivel dus ook in die zin verslagen, de duivel... Theoretisch is de duivel al verslagen. Dat weet hij zelf ook, want er staat een aantal keer in de Bijbel. Er staat er van, wetende dat hij weinig tijd heeft. Dat weet hij, want ja, hij heeft de strijd al verloren. Maar er staat in vers 15, staat erachter. En verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want ja, en dat gaat uiteraard, dat gaat in principe over de hele mensheid... Want de hele mensheid leeft met vrezen des doods. Want de hele mensheid, er is niemand die eraan kan ontkomen. En we zijn allemaal aan die dienstbaarheid onderworpen van dit leven. We zijn slaven in dit leven. Omdat we geen eigen wil hebben. Omdat we toch allemaal ooit een keer zullen sterven. En er staat een verwijzing bij mij bij naar bijvoorbeeld Romeinen 8 vers 15. En als ik het goed heb, dan staat daar dat wij aan de ijdelheid... onderworpen zijn, dat we daaraan dienstbaar gemaakt zijn. aan de leegheid van deze wereld. Want je ja, alles goed en wel beschouwd. Deze wereld heeft ons niks te bieden. Alles wat het. Wie hoorde ik het nou vandaag zeggen? Ja, wie hoorde ik het nou net een paar uur geleden zeggen? Mevrouw Tokkie. Ja, dat is zo vervelend. Maar ik was televisie aan het kijken. Jensen was op televisie. Mevrouw Tokkie was daar. En wat zei mevrouw Tokkie? Die had heel veel geld ergens van gekregen of zo. Ik weet niet meer precies, maar die had heel veel geld gekregen. Maar dat had ze allemaal maar weer weggegeven. Ja, zegt ze, want ja, je wordt geboren en je hebt niks. En je gaat dood en je hebt ook niks. Ik denk, ja, zo is het dus wel. Ja? Dat uit de mond van mevrouw Tokkie. En ze noemde God ook nog trouwens. Heeft ze verder niet uitgelegd, maar het ging haar goed. Dat was door God. Maar daar heeft ze verder niks over gezegd. Maar daar had ze natuurlijk gelijk in. Dat we naakt hier geboren worden en naakt gaan we hier ook weer vandaan. En ik geloof dat het ook Job was in het Oude Testament. Die diezelfde conclusie trok en vanuit die gedachte leefde. En dat is zo. We zijn gebonden, we zijn dienstbaar. We zijn in slavernij. Maar de Heer Jezus Christus is voor onze zonden gestorven. Ja, oké, okay, maar hij is opgewekt. En in Timotheus, 2 Timotheus brief geloof ik, daar staat dat hij het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Of dat is geopenbaard, of hoe het er ook maar mag staan. En de ellende is dat de nadruk altijd maar ligt op de kruisiging van de Heer Jezus Christus. Ik weet ook wel hoe dat komt. Dat zou ik ook maar zeggen. Dat komt gewoon dat men ook niet wil leven vanuit het opstandingsleven van de Heer Jezus Christus. Maar goed, maar we houden ons bezig met Bijbelstudie en de Bijbel leert nadrukkelijk dat het gaat om de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat staat ook, dat wou ik ook nog even lezen, staat trouwens ook letterlijk in de Bijbel dat de opstanding meer is dan de kruisiging van de Heer Jezus. Het staat in Romeinen 8. De laatste versen in Romeinen 8 vers 34. Daar staat, wie is het die verdoemt? Antwoord niemand. Maar goed, dan moet je het verband van het schriftgedeelte kennen. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. En die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Dat is veel belangrijker. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Dus hier staat het dus ook gewoon letterlijk. Dus als je ooit nog prediking hoort waarbij de opstanding ontbreekt, dan klopt er dus iets niet. Want de opstanding is meer dan de kruisiging. En een ander hoofdstuk waarin dat genoemd wordt, wil ik met jullie lezen. Nou, niet helemaal. Het is 1 Korinthe 15. In 1 Korinthe 15 vanaf vers 1, daar staat, voorts broeders, ik maak u bekend het evangelie. Ten eerste is het nogal typisch dat het pas in hoofdstuk 15 staat, van 1 Korinthe. Maar dat komt omdat die Korintiërs, ja, die waren vleeselijk ingesteld. De Korintiërs, die hanteerden vleeselijke aardse normen en waarden, weet ik veel hoe je dat moet noemen. Ze leefden naar de oude mensen, waren niet gericht op Christus. Ze zochten niet de dingen die boven waren, zoals de Colossensebrief dat zegt, maar ze zochten de dingen hier op aarde. En in al die 14 hoofdstukken hiervoor moet Paulus allemaal dingen uitleggen, moet hij allemaal vragen beantwoorden, staat er ook steeds bij. Van, aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven hebt, zegt hij dan. Want Paulus had allemaal vragen gekregen. En daar moet hij allemaal antwoorden op geven. Maar in de eerste hoofdstukken dan, daar zegt hij ook al dat hij niet zo blij is met die Korintiërs. Omdat ze zo vleeselijk leven. En dan gaan al die 14 hoofdstukken dus door. En pas in hoofdstuk 15 komt hij eindelijk bij zijn echte onderwerp. Namelijk het evangelie. En dan zegt hij, voorts broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Het waren dus gelovigen, uiteraard. Er staat erbij, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Dat was hun positie, ze waren gelovigen, ze hadden het evangelie, hadden ze geaccepteerd. En in vers 3 staat, Er wordt gesproken over de kruisiging. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Ik lees het niet goed, dat is begraven. En dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Zo moet je hem lezen. En de rest van dit hoofdstuk spreekt alleen maar daarover. Over die opstanding en over de consequentie van de opstanding. Want dat is iets wat de Corinthiërs niet accepteerden. Ik ga het niet allemaal belangs, maar ik noem het dan maar even. Maar in dit hoofdstuk wordt verder gesproken over dat er onder de Corinthiërs mensen waren die niet eens in de opstanding geloofden. Die geloofden niet in de opstanding der doden. Dat is vers 11, vers 12, vers 13. Maar dan zegt Paulus in vers 14, zegt hij, ja, indien Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking ijdel, leeg, inhoudsloos. En dan is ook ons geloof leeg, ijdel, inhoudsloos. En als ik dit lees, kan ik nooit, dan moet ik altijd aan het Koninklijk Huis denken met zijn predikanten. Ja, die geloven ook niet in de opstanding. Hè? Die maken daar ook van dat het een verhaal is. Dat het niet echt gebeurd is. Dat is allemaal symboliek. Daar houdt het dus op. Die mensen hebben dus ook geen toekomstvisie. Want ja, als er geen opstanding is, dan is alles leeg. Maar er is opstanding, schrijft Paulus hier. En daarvanuit zouden wij leven. En dat wil zeggen, want wat houdt dan de prediking van dit kruis en de opstanding in? Nou, ik zal eerst wat anders noemen. In 1 Korinthe 2, dat is het eerste, dezelfde brief, hè? In 1 Korinthe 2, vers 2. In 1 Korinthe 2, vers 2. Daar staat, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik kan mij nog herinneren dat ik een keer in de catechismus las. Dat is echt waar. Ik heb het vanmiddag proberen terug te zoeken, maar ik kon het niet meer vinden. Maar ik heb het gelezen in de catechismus. Dit was de basis van de evangelieprediking. Ik heb niet voorgenomen iets te... Daar gaat het om. Ik wilde alleen maar dit weten, schrijft Paulus. De kruisiging. En als je dat zo uit zijn verband trekt, als je dus zo'n tekst in zo'n boekje zet. Ja, ik wilde, het enige wat ik wilde weten was Jezus Christus en die gekruist. Maar zo positief als dat het klinkt, is het helemaal niet. Want de strekking van het vers en van die hele... Maar dan moet je hele brief eens doorlezen. Dan zul je zien hoe Paulus, en vooral die tweede Korinthebrief, dan zul je zien hoe Paulus over die Korintiërs denkt. Dan begrijp je dit ook stukken beter. Want hij schrijft, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd. Want in vers 6 zegt hij bijvoorbeeld ook van, daar staat er en, maar dat kan je ook goed vertalen met maar. Maar wij spreken wijsheid onder de volmaakten. En vers 7, wij spreken de wijsheid Gods bestaan in verborgenheid, etc. Maar daar gaat hij hier niet verder op in. Hij zegt van, ja, dat spreken wij wel, maar dat spreken wij onder de volwassenen, onder de volmaakten. Maar bij jullie niet, want jullie zijn vleeselijk ingesteld. Nou, dat is de klacht de hele tijd van de apostel Paulus. En hij zegt, ja, onder jullie heb ik niks voorgenomen. Wilde ik dat weten? Jezus Christus en die gekruisigd. Want dan is de vraag, wat is dan de boodschap van de kruisiging van de Heer Jezus Christus? Want het maakt onderdeel uit van de prediking. Maar wat houdt het dan in, de kruisiging van de Heer Jezus Christus? Ik bedoel, wat betekent dat voor ons? Het eerste antwoord wat we geven, dat onze zonden vergeven zijn. Nou ja, dat is het meest gehoorde antwoord. En dat is ook waar, dat is ook 100% Bijbels. Daar doe ik ook niks aan af. Maar de kruisiging van de Heer Jezus Christus is meer dan dat onze zonden zijn vergeven. Want de kruisiging van de Heer Jezus, bekend vers uit 2 Korinthe 5, daar staat dat als één voor allen gestorven is, zo dat allen gestorven zijn. Eén is voor allen gestorven, dus zijn allen gestorven. Wij zingen, wij hebben gezongen, welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wou staan. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft de straf op de zonde heeft hij gedragen. Hij is gekruisigd. En dat was in onze plaats. Ja. Maar dat betekent dat wij dus ook dood zijn voor God. Onze oude mens. En dat is wat je dus eerst moet leren. Dat onze oude mens gestorven is. Dat we geen rechten meer hebben in deze wereld. Tegenover God als oude schepping. Aan de oude schepping, er staat hetzelfde 2 Korinthe 5. Dat er aan de oude schepping een einde is gemaakt. Hoe staat het er ook in 2 Korinthe 5? Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Een nieuwe schepping namelijk. Het oude is voorbij gegaan. Dat is de kruisiging. Daarom staat er ook altijd bij van hij is gestorven en begraven. Dat hebben we in 1 Korinthe 15 zo straks ook gelezen. Hè? Hij is gestorven en begraven. Zand erover. Zie je dus niks meer van. Het oude is voorbij gegaan. En dan de opstanding. Ziet, het is alles nieuw geworden. Wij als oude scheppingen, als oude schepping, zijn wij dood voor God. Zijn kruisiging is onze kruisiging. De hele wereld is dood voor God. En dat is wat je eerst moet leren. Dat je dood bent voor God. Dat je dood bent voor de wereld. Dat is wat Paulus schrijft in de Galatenbrief. Paulus zegt, ik ben der wereld gekruisigd en de wereld is voor mij gekruisigd. Er is scheiding gemaakt. Maar dat is de boodschap die Paulus dus zegt tegen de Korintiërs. Hij zegt, ja, onder jullie heb ik niks anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruist. Zouden jullie maar eens weten wat het betekent om met Christus gekruisigd te zijn in de praktijk van je leven. Dat is wat hij hier schrijft. Maar hij zegt, dat weten jullie niet, want jullie hebben nog, hoe noemt hij het in hoofdstuk 6? Jullie hebben nog twistzaken of jullie hebben nog, ze sleepten elkaar voor de rechtbank. 1 Korinthe 6 vers 4. Zo ga je dan gerechtszaken hebben, dat je dan ruzie met je gelovigen, met je broeders en zusters hebt. Dan ga je toch niet naar de wereldse rechtbank, zegt hij. Dus er moet toch iemand zijn die daar wel in de gemeente iets over kan zeggen. Maar ja, daarna zegt hij ook, ach, waarom laat je niet liever ongelijk? Waarom laat je het er niet gewoon bij? Het is maar oude schepping. En als je denkt dat je tekort komt, nou, we hebben een belofte genoeg dat de Heer voor ons zal zorgen, dus dan hoeven we dat zelf niet meer te doen. Dus dan kunnen we dat gewoon laten liggen. Want dat is wat het betekent om gestorven te zijn met Christus. En de reden waarom dus altijd die kruisiging gepredikt wordt, is ook daarom, omdat men het nog lang niet geaccepteerd heeft. Men heeft nog lang niet begrepen wat het is om met de Heer Jezus Christus gekruisigd te zijn. Daarom wordt het elke keer opnieuw gepredikt. Maar dat was niet de bedoeling. Er zou een keer, laten wij tot de volmaaktheid of tot de volwassenheid voortvaren. Ik weet niet eens waar het zo staat, maar dat soort taalgebruik gebruik ik zelf niet, dus het moet uit de Bijbel komen. Maar laat ons tot de volwassenheid voortvaren. En niet, we zouden geen kinderen blijven in het geloof, maar we zouden opgroeien en volwassen worden en hoe die dingen maar mogen heten. Maar de reden dus dat die kruisiging gepredigd wordt, is dat omdat men de oude mens in stand wil houden en niet bereid is om zich 100% over te geven. En te zeggen, nou hier ben ik hier en doet u maar met mijn leven wat u goed denkt. En ik geef de touwtjes uit handen. Maar als je die boodschap geaccepteerd hebt, dan begint er eigenlijk pas echt. Dan komt er opstandingsleven en alles wat daarbij hoort. Nou, dit leek me een aardige inleiding zo. Want wat ik nog wilde doen, is een aantal schriftgedeelten die daar mee te maken hebben met die opstanding, die altijd weggeredeneerd worden na zijn kruisiging, want dat gebeurt heel veel. Er zijn uitspraken in de Bijbel die gaan over zijn opstanding of over zijn opstandingsleven, maar die worden weggeredeneerd van dat het ging over zijn kruisiging. En dan heb ik bijvoorbeeld, als er gesproken wordt over het bloed van de Heer Jezus Christus, dan ja, ik ben van oudsher eigenlijk, ben ik ook niet anders gewend dan ja, het bloed van de Heer Jezus Christus was het bloed wat vergoten is aan het kruis van Golgotha, waardoor onze zonden zijn vergeven. En zoals ik het nu zeg, dat klopt volledig. Alleen, als je die terminologie in de Bijbel tegenkomt, dan kan je niet je eigen betekenis daaraan geven. Ik zal een voorbeeld geven uit de eerste Johannesbrief. In 1 Johannes 1, daar gaat het over de opstanding. Er staat namelijk, laat ik die versen maar eens lezen, gewoon vanaf vers 1. Hetgeen van den beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u lieden, dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Het eeuwige leven. Het gaat dus over opstandingsleven. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Zijn Zoon Jezus Christus. Nou, dan wijs ik het direct maar op, dat het niet gaat over Jezus van Nazareth, maar dat gaat bijvoorbeeld ook al over de opgestane Christus. Elke keer als er staat Jezus Christus, gaat het over de opgewekte. Want Christus is Messias, gezalfde vanuit het Oude Testament. En hij werd pas de Messias, de Christus, bij zijn opstanding. Want ja, dingen gaan met elkaar samen. Men predikt altijd de kruisiging en men heeft het altijd over Jezus. Gewoon Jezus. Maar als je het over Jezus hebt, dan heb je het vaak over Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Want zo wordt hij daar genoemd. En ga je naar de brieven toe, die geschreven zijn na de opstanding, de evangelie trouwens ook. Maar als je die brieven leest, dan gaat het altijd over de Heere Jezus Christus. Of Christus Jezus. Er ligt er nog meer nadruk op Christus, de opgewekte. Maar als hier er staat zijn Zoon Jezus Christus, dan gaat het over de opgewekte. Vers 5. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij u verkondigen. Dat God een licht is, maar gewoon licht is. Want er is maar één licht en dat is God. Dat God licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben. En wij in de duisternis wandelen. Zo liegen wij en doen de waarheid niet. Indien we zeggen dat we gemeenschap met hem hebben, dat we deel aan hem hebben. En dit gaat over de praktijk van ons leven. Leven wij in gemeenschap met de Heer? Zeg je dat je dat doet, maar je leeft in de duisternis. Of je wandelt in de duisternis. Namelijk in onwetendheid. Of je wandelt naar de eerste beginselen der wereld, zoals het in Colossenzen heet. Of je leeft onder de wet, want dat hoort bij de eerste beginselen der wereld. En wordt in dezelfde Colossenzen 2 wordt dat genoemd. Ja, als je onder de wet leeft, of in deze wereld, dan leef je dus in duisternis. De wet is duister. Duister trouwens, is een schaduw. Maar als je dus in duisternis wandelt en je zegt dat je gemeenschap met hem hebt, dan lieg je dus. Maar vers 7 zegt, maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. Dus als twee personen samen in het licht wandelen, dan hebben ze gemeenschap met elkaar. En als dat zo is, dan gaat het dus over, met andere woorden, als twee broeders of zusters, allebei leven uit geloof in vertrouwen op hem. Wandelen in het licht, zoals het lied zegt. Wandelen in het licht. Welk licht? Het licht van het woord van God. Kennis ook heeft. Als je dat hebt, dan wandel je in het licht. Als je daarvan uitleeft. Nou, als je dat nou hebt, dan heb je gemeenschap met elkaar. En dan staat er, als dat zo is, dan staat erachter, en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Wat doet dat vers nou eigenlijk hier? Ik bedoel te zeggen, normaal gesproken wordt zo'n uitdrukking, het bloed van Jezus Christus reinigt ons, er wordt van toepassing gebracht op het bloed van Golgotha, waar die gekruisigd is en waar onze zonden vergeven zijn. En hier staat het ook, het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, staat erbij trouwens, reinigt ons van alle zonden. Dat gaat over de praktijk van het leven, dat gaat over gelovigen, want ja, ik bedoel, je kan je zonden kunnen vergeven zijn, maar je bent nog, maar we hebben het over bloed. Het bloed van Adam stroomt nog steeds door onze aderen heen. Dat betekent gewoon dat wij dus nog steeds zondaren zijn. Dat betekent ook nog steeds dat wij zondigen. Want ja, als wij niet zondigen, dan hadden we ook geen voorspraak nodig. Die hebben we wel nodig, want dat staat in diezelfde versen hier zo. Maar als wij dus vanuit de waarheid leven en wandelen met elkaar, en wij zondigen alsnog, maar wij wandelen in het licht, daar pas, als wij zo wandelen, dan reinigt dat bloed van Jezus Christus ons van alle zonden. Ook in de praktijk van ons leven, dan zondigen wij misschien, maar dan rekenen we elkaar de zonden niet toe. Omdat we allebei in het licht wandelen, zeg maar. Nou, en dat bloed van Jezus Christus, dat wil niks anders zeggen dan het leven van de Heer Jezus Christus. Want bloed, als bloed niet meer werkt, dan is bloed geen bloed meer. Nou, dat gaat heel snel, hè. Dan is bloed heel snel geen bloed meer. Maar als bloed werkt, wat doet bloed dan? Dat reinigt, er staat hier ook, het bloed reinigt ons van alle zonden. En het bloed van de Heer Jezus Christus is gewoon het leven, en als ik het nog sterker moet zeggen, het actieve, werkzame leven van de Heer Jezus Christus. Nu, vandaag in de dag. Wij zien hem dan wel niet. Maar hij leeft wel, hij doet ook wel een werk. Nou, wat voor werk doet hij? Ja, van de hoge priester. Hij reinigt ons van onze zonden. En dan kan je wel zeggen, ja, maar de Heer Jezus Christus, toen hij aan de kruis stierf, toen heeft hij toch alle zonden weggedaan. Heeft hij een straf op zich genomen. Ja, dat mag wel zo zijn. Maar ik zeg net, we blijven wel zondaar. Dus we blijven, ja, dag in dag uit wordt er wel gezondigd. Maar daar zorgt hij ook voor. En dat is het hoge priesterlijke werk. Ja, dat, ik weet dat sommige dingen wat ingewikkeld zijn. Maar het is het bekende voorbeeld uit Johannes 13... over de voetwassing. Dat verhaal ken je waarschijnlijk wel. Dat Petrus, of dat de Heer, die begint zomaar de voeten te wassen van de discipelen. En dan zegt Petrus dat hij dat niet wil. En dan zegt de Heer van, ja, als je, dat moet wel, want anders heb je geen deel aan mij. Geen gemeenschap dus. En dan zegt Petrus, nou doe het dan maar helemaal. En dan zegt de Heer, nee, als je één keer gereinigd bent, heb je slechts van noden dat je alleen de voeten gereinigd worden. Want met je voeten wandel je in deze wereld. En zo is het hier ook. We zijn één keer helemaal gereinigd. Maar in ons opstanding, in ons opstandingsleven, hoe zeg ik dat? Ja, in ons dagelijks leven als wedergeboren kinderen van God, ja, zondigen wij. Maar daar hoeven wij niks aan te doen. Dat kunnen we gewoon aan hem overlaten. Zoals ook in Johannes 13 gebeurde. Want de discipelen daar vroegen er ook niet om de voeten gewassen te krijgen. Maar dat gebeurde gewoon. En dat is het reinigende werk. Want het bloed van de Heer Jezus, dat komt vaker voor. Voor de paal. Wat is het? Half. Oh, ik kan nog even. Ja. Als je het over bloed hebt, dan heb je het over leven. Want bloed, wat doet bloed? Dat reinigt, zei ik al. Want bloed zorgt voor de aan- en afvoer van voedingsstoffen of weet ik veel wat.
Afvoer van afvalstoffen.
Ja. Dat is wat bloed doet. En dat bloed moet dus rondgepompt worden, dat moet werken. En waar werkt het bloed? Ja, in het lichaam. Welk lichaam? Ja, in het lichaam van Christus, als we het dan direct goed door wil trekken in het lichaam van Christus. Dat wordt in de Hebreeënbrief bijvoorbeeld ook gezegd, maar ik denk dat dat wat te ver gaat om daarop in te gaan. Maar het bloed heeft dus een reinigende werking. En dat is het bloed, het leven van de Heer Jezus Christus, wat hij ontvangen heeft bij de opstanding. Want zoals het bloed van Adam nu in onze aderen lichamelijk stroomt, zo stroomt geestelijk, om het dan zo te zeggen, het bloed van de Heer Jezus Christus door ons heen. Dan wel, we hebben de geest ontvangen. Het leven van Christus woont in ons. Het is maar hoe je het wil zeggen. Hij reinigt ons. Een ander voorbeeld daarvan. Ja, wat zou ik doen? Nou, eerst nog over... Nee, dat kan ik beter eerst doen. Bloed. Dat doe ik eigenlijk omgekeerd, want ik wou zeggen... wijn is een beeld van het bloed. Dat zegt de Heer Jezus. Dat weten we eigenlijk allemaal. Als we het hebben over het avondmaal, of brood en beker, hebben we het over brood en over wijn. En zoals er altijd gesproken wordt over het kruis, en zoals er altijd gesproken wordt over onze zonden, wat noemde ik nou nog meer? Nou, dat weet ik niet meer. Zo wordt er ook altijd over brood en wijn gesproken, als over het verbroken lichaam van de Heer Jezus Christus aan het kruis en zijn bloed wat gestort is op Golgotha. Zo wordt het bijna altijd wordt het zo aangehaald. Maar in de Bijbel, in ieder geval brood en wijn zijn allebei uitbeeldingen van leven. De Heer zegt, ik ben het brood des levens. Ik ben het brood des levens. Dat brood zouden we eten, dat is namelijk voedsel. Dat woord van God is ook voedsel. En wijn is ook een uitbeelding van leven. En het mooiste kan ik nooit nalaten om dat erbij te zeggen. Brood en wijn is beide een beeld zelfs van opstandingsleven. En zo wordt het ook gemaakt. Want brood, zowel als wijn, brood wordt gemaakt van... Tarwe, gerstbrood, tarwebrood, weet ik veel wat. Maar wat gebeurt er met die tarwe? Dat moet eerst, hoe heet dat? Dorsen en wannen. Dat is dorsen. Hè? Als het allemaal kapot gemaakt wordt, heet dat dorsen. Dus dan komt er al verdrukking overheen, zeg maar. En dan gaan ze het nog wannen. Heet dat, wordt gewand? Weet ik niet. Nou ja, dan gaan ze het wannen. Laat me het even. Dan wordt het gewand. Anders heb ik een nieuw woord uitgevonden, is ook altijd leuk. Dan gaan ze geloof ik dat graan, en dan zit die blaadjes, zo zit, dat zit er nog omheen, zeg maar. Dan wordt er in de lucht gegooid en de wind voert dat dan mee. Maar dat is gewoon de uitbeelding van de oude mens, dat gaat dan weg. Maar er wordt scheiding gemaakt, en daarna wordt er brood van gemaakt. Wat ik simpelweg wil zeggen, er komt eerst verdrukking over de tarwe, pas daarna wordt het brood, wordt het leven, wordt het eten. Nou, eten, voedsel is leven. En met de wijn precies hetzelfde. Ik zie nog altijd Bassie en Adriaan voor me. Die staan ze te stampen in zo'n wijnpersgeval, zeg maar. Dan staan ze in die druiven, staan ze te stampen en te stampen en te stampen en te stampen. Dat moet eerst allemaal kapot. Dat moet allemaal, het is een uitbeelding van de dood. Maar daarna komt de alcohol erin, uitbeelding van de geest, komt het leven erin. Dat is een uitbeelding van het opstandingsleven van de Heer Jezus Christus. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Hoe maak je diamant? Ook altijd leuk. Hoe maak je diamant? Er moet heel veel verdrukking overheen gaan. Maar ja, dat is ook het edelste metaal. Wat is metaal, toch?
Gesteente, toch?
Of gesteente. Ja, is een gesteente. Ja, ja, is een gesteente. Maar er moet heel veel verdrukking overheen gaan. Kostelijk gesteente. Dat zocht ik, ja. Er moet heel veel verdrukking overheen gaan. En pas daarna krijg je zo'n prachtige diamant. Dus het is een uitbeelding van de opstanding. En brood en wijn ook. En dat staat ook gewoon in de Bijbel natuurlijk. In 1 Korinthe 10, vers 16. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? gemeenschap met het bloed van Jezus. Maar dat staat er niet. Staat, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? En het antwoord is uiteraard ja. Maar hij vraagt er aan de Korintiërs zo van, nou ja, dat weten jullie toch? Zegt hij in vers 15 ook, hè? Als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg, die drinkbeker, dat wijn. Want dan gaat het over, hè? Brood en wijn, dat wordt later genoemd. Is die niet gemeenschap des bloeds van Christus? Hebben we daar geen deel aan? Aan dat leven van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Het lichaam van de opgewekte Christus. Wij zijn het lichaam van Christus, maar dat staat één hoofdstuk verder. Of, nee, dat is twee. 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12 vers 13 bijvoorbeeld. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. En vers 27 van 1 Korinthe 12. En gij lieden zijt het lichaam van Christus. En leden in het bijzonder. Elk lid en samen vormt dat het lichaam. Wij zijn het lichaam. En dat brood is een uitbeelding van dat lichaam van Christus. Want het is één brood, maar iedereen krijgt één gedeelte. En dat is niet een uitbeelding van de verbrokenheid van een verbroken lichaam of iets dergelijks. Nee, het is een uitbeelding van de eenheid. We hebben allemaal deel aan het ene brood. En dat is met de wijn net zo. We drinken ook allemaal uit diezelfde beker. Omdat het de uitbeelding is van eenheid. Nou, want het staat in vers 17, hè? Want één brood is het, zo zijn we velen, één lichaam, terwijl wij allen eens brood deelachtig zijn. De nadruk ligt op de eenheid. Goed, even kijken. We hebben, het gaat over de opstanding van Christus. Dat dat het belangrijkste, het centrale thema is. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit Handelingen 2. Als je in Handelingen 2 bent, dan ben je op de Pinksterdag. 50 dagen na de opstanding van de Heer Jezus Christus. Daar mag Petrus voor het eerst publiekelijk mag die, de blijde boodschap brengen. En wat brengt hij daar? Ja, laten we maar opzoeken. Handelingen 2. Want wat is in Handelingen 2 de boodschap als hij spreekt? De opstanding van de Heer Jezus Christus uiteraard. En hij zegt dan in vers 36... Maar zijn toespraak loopt al vanaf vers 22 en 29. En, nou ja. Vers 36 is eigenlijk de conclusie. Handelingen 2 vers 36. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem, namelijk de Heer Jezus, tot heren, dat een, kan je wat doorstrepen, net als zo straks, want dat een, dat staat er altijd voor te pas en te onpas. Want er is maar één heren. Hij heeft hem gemaakt tot heren en Christus. Namelijk deze Jezus, die gij gekruist hebt. En de boodschap is dus ook dat hij opgewekt is. Dat staat ook in de voorgaande versen. Vers 31 en vers 32. Zo heeft hij, dat gaat over David in Psalm 16. Want die haalt Petrus aan. Nou, ik zal het even uitleggen. Petrus haalt een psalm aan. Een psalm van David, die David geschreven had. En wat zegt Petrus? Petrus zegt, David was een profeet. David heeft gesproken van de opstanding van Christus. Dat staat in vers 31. Hij heeft dit voorziende, namelijk David, hij heeft gesproken van de opstanding van Christus. Dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, want dat staat namelijk in Psalm 16. Nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. We hebben dat gezien, gehoord en we spreken daarvan. Dan zijn we weer in 1 Johannes. Hetgeen wij gezien hebben, hetgeen wij aanschouwd hebben, hetgeen wij getast hebben, dat verkondigen wij u lieden. Dat gebeurt hier dus ook. En hij is verhoogd, de rechterhand Gods, et cetera.
Hoe zit het dan met, want zijn ziel is niet verlaten in de hel. Als Jezus aan het kruis hangt, dan zegt hij ook zoiets van, waarom hebt gij mij verlaten?
Ja, er komt een andere psalm. Het is wel leuk dat je dat aanhaalt. Ja, waarom heb gij mij verlaten? Ja. Eerst op die opmerking ingaan. Hoezo? Wat houdt het erin? Zijn ziel is niet verlaten in de hel of in het dodenrijk. Dit is natuurlijk niet echt een klinkklare opmerking, uitspraak. En als je het in het Oude Testament leest, ja, dan heb je niet direct het idee dat het gaat over de opstanding uit de dood. Dat, ja, dat is een beetje twijfelachtig, maar dat is met het hele Oude Testament zo. Dat spreekt op verborgen wijze over de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Het spreekt daarover helemaal, want de Heer Jezus zegt ook, Mozes heeft van mij gesproken. Mozes gaat over mij. Mozes, de profeten en de psalmen hebben allemaal van mij gesproken. Het gaat over de Christus. Maar als je het leest, joh, het komt er eigenlijk haast niet tegen. Alleen in verborgen uitspraken. Nou goed, die opmerking. De psalm wordt hier geciteerd in Handelingen 2 vanaf vers 25. Daar staat dan, want David zegt van hem, ik zag de Heere, dat is dus exact de psalm. Hè? Ik zag de Heere ten alle tijde voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Rusten in hopen. Dat houdt eigenlijk al opstanding uit de dood in. Vers 27. Want gij zult mijn ziel niet in de hel niet verlaten. Nog uw heilige overgeven om verderving te zien. Dat betekent, ja, hij gaat dan wel de hel in. En de hel, moet je niet denken aan de poel des vuurs. Zo van, dat is de eeuwige hel en je zult branden in de hel. Of wat voor uitspraak er maar over zijn. De hel is het dodenrijk. Gij zult mijn ziel in de hel, in het dodenrijk, niet verlaten. Dus, wat doet God dan? God komt hem te hulp, om het dan zo te zeggen, in de hel. Dat is een beetje een cryptische uitspraak, maar Petrus zegt hier, die geeft er gewoon een toelichting op. En dat is altijd prettig als dat een aantal keren gebeurt, want dan herken je het systeem, zeg maar. Want ja, je moet wel weten waar het over gaat. Er moet wel een beetje uitgelegd worden, zeker die dingen uit het Oude Testament. Denk maar aan de Filippus en de Kamerling. Dan leest die moorman, die Kamerling, die leest ook een gedeelte uit Jesaja. En dan is de vraag ook, ja, verstaat gij wat gij leest? Begrijp je wel wat je leest? En dan zegt hij, ja, hoe kan ik dat nou begrijpen? Als er niemand is die mij onderricht, dan moet er iemand mij uitleg geven. En dan zegt Filippus, en dan vraagt hij ook van, ja, maar over wie spreek Jesaja? Over zichzelf of over iemand anders? Want ja, er staat wel iets geschreven, maar de vraag is, over wie gaat dat? En dan zegt Filippus, het gaat over de Heer Jezus Christus. Oh, dan gelooft hij dan, wordt hij gedoopt, et cetera. En dan vervolgt hij zijn weg met blijdschap, staat er. Maar er wordt op verborgen wijze wordt daarover gesproken. Nou, zo ook hier. En zo ook bijvoorbeeld in Psalm 22, Psalm 22 vers 1, daar staat, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Ik weet nog dat ik iemand zo zag kijken. Huh? Toen ik vertelde dat er op Psalm 22 kwam. Ja, ze zei, ja, dat heeft de Heer Jezus toch gezegd toen hij het kruis hing? Is dat dan niet in het Oude Testament? Helemaal verbaasd. Ja, ik lees nog een keer voor, dus ik zat nou ook maar opzoeken. Want, ja, daar is heel veel discussie over natuurlijk, wat het betekent, hè? Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? De Godverlatenheid van de Heer Jezus Christus aan het kruis en wat dat dan betekent. Maar het wordt door de Heer Jezus uiteraard geciteerd uit deze psalm, als hij aan het kruis hangt. Maar hij citeert maar half. Dat mag eigenlijk niet, maar dat deed hij wel. Maar het doel daarvan is dat wij dat op zouden zoeken in het Oude Testament en het hele schriftgedeelte zouden lezen. Nou, 22 vers 2 trouwens. Psalm 22 vers 2, daar staat, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? En de Heer zei niet meer dan dat. Maar er staat achter, verre zijnde van mijn verlossing. Dat betekent dus dat de Heer wist dat hij verlost ging worden. Toch? Ik ben nu verre van mijn verlossing. Want deze woorden zijn in de mond. Goed, het is een psalm van David. Maar Handelingen 2, David is een profeet. En die wist dat het ging over zijn zoon, namelijk de Messias. Deze woorden zijn in de mond gelegd en deze heel letterlijk van de Heer Jezus. En niet alleen mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Maar ook wat er dus achter staat, verre zijnde van mijn verlossing. Dat dacht de Heer er waarschijnlijk dus bij. Hij was verre op dat moment van zijn verlossing, want hij moest eerst nog de dood ingaan. En hoezo was de Heer dus, heeft de Heer hem verlaten? Nou ja, hij heeft hem nog verlaten voor een korte tijd. Dat duurde nog 3 dagen. Moest hij nog in Gods verlatenheid. Ja, er wordt altijd heel erg veel nadruk op gelegd. Maar ik lees het niet anders dan, ik word nu nog niet verlost. Ik moet eerst die weg doorgaan. Ik moet eerst de beker, zoals die ook genoemd wordt, die beker helemaal leeg drinken. Ik moet eerst die loopbaan helemaal lopen. En ik moet het kruis op mij nemen. En dan pas ontvang ik de vreugde die voor mij ligt. Want de Heer was verre van zijn verlossing. En dan staat er ook in vers 3 van Psalm 22. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. En desnachts, en ik heb geen stilte. En dit is de emotie van de Heer Jezus. Die daar buiten de Joodse samenleving getrapt werd, om het zo te zeggen. Die er absoluut niet bij hoorde. Die absoluut niet geliefd was, omdat hij zich helemaal vasthield aan het woord van God. En daarom trok hij zich terug, ging hij eenzaam alleen bidden op de berg. Hij wist ook wat er moest komen. En de Heer was in die zin ook een mens van vlees en bloed. Waarschijnlijk iets anders dan ons. Maar hij was wel vlees en bloed. En hij had ook emotie. En er staat dus ook, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. En desnachts, en ik heb geen stilte. Maar wat hij ook heeft moeten leren, dat hij elke keer moest vertrouwen op dat woord van God, zodat hij wist, de verlossing komt wel, alleen het is nu nog verre. En dat staat ook in de rest van de psalm. Er staat in vers 5, op u hebben onze vaders vertrouwd. Zij hebben u vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. De Heer Jezus had dus voorbeelden, het Oude Testament, de vaderen, Abraham, Isaac, Jacob. Zij hebben u vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Dus troost voor zichzelf en voor ons net zo goed ook. Tot u hebben ze geroepen, ze zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd geworden. Maar ik, de Heer Jezus, voor zijn sterven, voor zijn kruisiging, of misschien wel tijdens zijn kruisiging. Maar ik ben een worm en ik ben geen man. Een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien, ze bespotten mij. Ze steken de lip uit. Ze schudden het hoofd, zeggende, hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Er staat een verwijzing bij naar Matthäus 27, en dat is geloof ik die opmerking van, indien gij Gods zoon zijt, kom af van het kruis. Daar slaat dit op. Maar de Heer wist dat dat niet de weg was die hij moest gaan, maar hij moest, ik ben nog steeds verre van mijn verlossing, het duurt nog even.
Ja,
ja, ja. En er staat in vers 17 staat ook, zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Dat gaat gewoon over de nagels in zijn handen. En de uitspraak in vers 23 en vers 26 wordt in Hebreeën bijvoorbeeld aangehaald. Dat gaat over zijn opstanding.
En vers 27 en Psalm 22 staat eigenlijk ook al op het eeuwige leven gaan.
Ja. Ja, alleen het staat net niet in die duidelijke termen als in het Nieuwe Testament, omdat het was verborgen. En ik bedoel, als er in vers 21 en vers 22 staat, red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds, verlos mij uit des leeuwenmuils en verhoor mij van de hoornen des eenhoornen. Ja, geweld des honds, een leeuwenmuil, het is gewoon een uitbeelding van dood, verlos mij uit de dood. En dan staat er in vers 23, zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen, in het midden der gemeente zal ik u prijzen. En die gemeente, dat zijn wij, de broederen, zoals het in Hebreeën 2 wordt aangehaald. Gaat over de opstanding. Ja, en daar gaat deze psalm over. Maar deze psalm, ja, als we nog even zo doorgaan, daar gaan ze allemaal over. dan zie ik Psalm 23. Ja, ik wijk nou wat af van mijn onderwerp, maar goed, dat vind ik niet erg. Het gaat tenslotte over de opstanding, maar ik had nog wat andere dingen. Maar Psalm 23, bijvoorbeeld vers 4. Al ging ik ook door, moet er staan, al ging ik ook door een dal der schaduw des doods. Ik zou geen kwaad vrezen. En wij, als we dat op ons toepassen, dan zeggen we, ja, ook al hebben we veel ellende in ons leven. Of iets dergelijks. Maar hier staat, al ging ik, en als je dan bedenkt dat het profetische woorden van de Heer Jezus zijn, al ging ik ook door een dal der schaduw des doods, al moest ik die weg ook gaan, de dood in, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt bij mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En stok en staf spreken allebei over de opstanding. Daar heb je heel veel woorden van. Stok. Ik heb laatst een rijtje gemaakt, een stuk of 7, 8 woorden. Stok, staf, staan. Heb ik die daar? Echt waar? Zit die daarin? Nou, had ik maar zo. Nou, dan wachten we. Ja, echt waar? Zit die hier nog in? Stok, staf, stam, stijf, sterk, staan, staaf, een staak, een stang en stand. Allemaal woorden met ST, wat allemaal opstandingen. Opstandingen heb ik er niet eens bij staan.
Roede? Roede?
Een roede?
Ik weet niet. Is het ook een soort van storm?
Ja, van Sinterklaas.
Nee, niet van Sinterklaas.
Dan krijg je eerst nog Sint Maarten, Wilfredo. Maar goed, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 woorden, 10 woorden, allemaal. Dat is opstanding. Maar die psalmen spreken daarover. Over bijvoorbeeld de dood en opstanding van de Heer Jezus. Maar die zijn dus op deze wijze ook verborgen in het Oude Testament. Goed. Ik was nog bezig met een inleiding voor het tweede deel. Maar een beetje uit de hand gelopen. Maar dat geeft niet. Ik wil graag naar Efeze hoofdstuk 5. Hele overgang ineens, ik weet het, maar heb ik het in ieder geval niet voor niets voorbereid. Efeze 5, en als we in Efeze 5 zijn, ja, dan zeg ik maar dat we in het praktische gedeelte van de brief zijn. Hoofdstuk 1 tot en met 3 is, grofweg gezegd, dat is de theorie. En vanaf hoofdstuk 4 begint de praktijk. En in hoofdstuk 5, vers 1, worden wij dus ook opgeroepen. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen. En wandelt in de liefde. Gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande. En een slachtoffer, goden, tot een welriekende reuk. En dan is de vraag, waar gaat dit over? Hoezo Christus heeft ons lief gehad? Ja, hij is voor ons gestorven aan het kruis. Daar heeft hij zich voor ons overgegeven. En daar heeft hij zichzelf geofferd. Het offer van de Heer Jezus Christus aan het kruis. Dat is dan het jargon. En als je dat jargon heel erg gewend bent, dan ga je dus de boot in, zeg maar, met zo'n vers. Ja, die stijgt op. Ja, een opstijgend offer, want dat gaat ook over opstanding en welriekende reuk. Ja, heeft ook al te maken met de geest uiteraard, want ruiken heeft sowieso te maken met de geest. Je ruikt dingen die je niet kan zien. Ja, alleen is er wat doorheen gegooid, is een gas.
Ja.
In Amerika ruik je het niet, hè?
Nee.
Heb jij me een keer verteld, dus dan weet ik dat. Maar betekent het dat ook? Gaat het ook over zijn lijden en dood? Nou, daar gaat het niet over. Want als er staat, hij heeft ons lief gehad. Er staat, ook Christus ons lief gehad heeft. Wij in ons Nederlands taalgebruik denken wij, hij heeft ons lief gehad. Zoals dat het verleden tijd zou zijn. Maar zo'n uitdrukking, hij heeft ons lief gehad. Dat wil zeggen, hij is daar ooit een keer mee begonnen met ons lief hebben. Maar hij heeft ons nog steeds lief. Dat kan ik laten zien aan de hand van hetzelfde hoofdstuk. Vers 26. loopt bijna parallel. Ik kom er zo nog een keer op terug. Maar om even aan te tonen dat hij heeft ons lief gehad. Gaat niet alleen dat het ooit een keer toen was. Nee, nog steeds. Nu. Hij heeft ons nu nog steeds lief. En hij doet nog steeds een werk aan en in ons. Er staat in vers 26, opdat hij in de Statenvertaling staat, opdat hij haar heiligen zou, gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Maar in de NBG, want die staat gereinigd hebbende, hij heeft ons gereinigd, ooit denken wij dan, vroeger. Maar in de NBG staat haar reinigende, als ik het goed heb.
Ja, daar staat om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord.
Dus het is een actief werk dus. Hij is bezig met dat reinigende werk door dat bad des waters door het woord. En dat is de betekenis dus ook. Hij heeft haar, de gemeente namelijk, hij heeft haar gereinigd met het bad des waters door het woord. Ja, daar is hij nu mee bezig. Dat heeft hij niet één keer gedaan of zo, op één dag of zo. Nee, dat is een actief werk. Dat is nu bezig. Hij reinigt de gemeente. Hij heiligt ons en reinigt ons door dat woord. Met als doel opdat hij zichzelf, dus opdat hij haar voor zichzelf heerlijk zou voorstellen. Oké. Hij heeft ons lief gehad. Dat is ooit een keer begonnen, maar dat gaat nog steeds door. Dat gaat dus over het tegenwoordige werk van de Heer Jezus Christus. En staat erachter. Hij heeft zichzelf voor ons overgegeven. En dan denken wij ook direct ja, aan zijn kruisiging. Nou, ik steeds minder moet ik zeggen, maar ja. Er staan meerdere uitdrukkingen. Paulus zegt in Galaten 2, zegt hij dat ook. De Heer Jezus Christus die zich voor mij heeft overgegeven. Maar Paulus spreekt daar over het werk wat Christus nu in hem doet. Hij zegt niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En het vers erop zegt dat Christus zich heeft overgegeven voor mij. Dat gaat over hetzelfde werk. Hij heeft zich overgegeven tot een bepaald werk. En dat wil dus niet zeggen dat hij één keer voor ons gestorven is. Nee, hij heeft zich overgegeven. En ik heb een aantal synoniemen. Hij heeft zich bijvoorbeeld beschikbaar gesteld. Of hij heeft zich beperkt tot. Hij geeft zich over aan. Hij wijdt zich aan. Dat is ook een goede. Hij wijdt zich aan een bepaald werk. En de laatste opmerking of uitdrukking hier is. Tot een offerande. Een offerande is gewoon een offer. En een slachtoffer. En een slachtoffer is gewoon het offerdier. Het offer en het dier wat geofferd wordt. En bij een offer denken wij wederom aan de kruisiging van de Heer Jezus Christus. Maar ja, in de Bijbel is een offer heeft eigenlijk niets te maken met de kruisiging. Het ligt daar al voorbij. Het heeft te maken met opstanding. Want een dier, als een dier zoals in het Oude Testament geofferd moest worden, dan werd hij eerst geslacht. Hij werd gedood, geslacht op de slachtbank. En daarna ging dat dode dier op het altaar om geofferd te worden. Dat zijn twee dingen. Eerst heb je de slachtbank. En daarna, als het beest helemaal, hoe zeg je dat, als alle troep eruit gehaald is, zeg maar. Er moest van alles weer aan gebeuren. Er moest allemaal perfect gemaakt worden. En dan werd dat geofferd. En dat offer is dus een uitbeelding van het gestorven dier, het dier wat geslacht is, wat daarna alsnog op het altaar tot leven komt en aan God aangeboden wordt. Maar dat is symboliek uiteraard. In de Hebreeënbrief staat van die bokken en die stieren et cetera, die kunnen ons niet echt reinigen. Dat was alleen maar een uitbeelding van dat ene offer, namelijk het offer van de Heer Jezus Christus. Namelijk dat hij eerst geslacht is, gelijk een schaap werd hij naar de slachtbank geleid. En daar is hij geslacht, staat in Jesaja 53. En daarna is hij pas geofferd in zijn opstanding. En ik weet dat het is een ingewikkeld onderwerp en je zal het ook niet 1, 2, 3 zo begrijpen. Zeker niet als je vastzit aan zo'n term. In verband met zijn kruisiging. Maar hij heeft zich geofferd. Want offeren is niks anders dan dat hij zich beschikbaar gesteld heeft. Na zijn opstanding. Om een werk te doen. Nou, welk werk? Nou, om ons te reinigen en te heiligen. Dat doet hij namelijk nu. En dat doet hij in dienst van God tot een welriekende reuk. Maar hij heeft ons lief gehad. Hij heeft ons nu nog steeds lief. En om dan de versen 25 en 26 weer te noemen. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En nog steeds heeft, moet je er dan dus bij bedenken. En zichzelf voor haar heeft overgegeven. Hij doet een werk aan de gemeente. Want ja, je kan toch moeilijk beweren dat het sterven, als dat de overgave is, dat betekent dat elke echtgenoot dan moet sterven. Ten behoeve van zijn vrouw. Om te laten merken dat hij zijn vrouw lief heeft. Snap je wat ik bedoel? Dat klopt dus niet. Dat is niet de betekenis van overgegeven. Hij heeft zich overgegeven opdat, hij heeft zich beperkt tot een werk aan de gemeente. Niet in de wereld, maar alleen aan de gemeente. En dat werk is opdat hij haar heiligen zou. Want Christus is degene die ons reinigt. Hoe doet hij dat? Door dat woord. Want offeren, ook in het Nederlands, heeft gewoon de betekenis van iets aanbieden. Ja, en in het Engels is het to offer. Dan krijg je een offer, krijg je een aanbieding, dan word je wat aangeboden. En dat is wat offeren betekent. Heeft wel te maken met de dood, alleen het is niet de dood. En die dingen moet je heel goed uit elkaar houden, want anders raak je de draad gewoon heel snel kwijt. En dan wordt alles weer teruggebracht op het niveau van de kruisiging. Niet dat ik dat onderschat, begrijp me goed. Het is de basis van alles wat erop volgt. Maar het gaat om het opstanding, en niet alleen om de opstanding op zich, maar om het leven van die opstanding, het opstandingsleven. Dus die termen, hij heeft zich overgegeven, en tot een offer gaat over zijn beschikbaar stellen, dat hij zich tot een bepaald werk, een doel heeft gesteld, hij heeft zichzelf een doel gesteld, nee, in opdracht van God, zeg maar. Heeft hij zich beperkt tot een bepaald werk. En de Hebreeënbrief, zoals André ook al zei, die spreekt daar uitdrukkelijker over. Nou, dan wil ik nog naar Romeinen 12 vers 1 gaan. Want dan worden wij opgeroepen om onszelf te offeren. En dan kan je toch ook moeilijk vast blijven houden dat de bedoeling is dat wij zouden sterven. Als je offeren in de zin van sterven leest. Want in Romeinen 12, vers 1. Romeinen 12, vers 1 is het begin van het praktische gedeelte van de Romeinenbrief. Zeg ik dan maar even tussendoor. Daar roept Paulus ons op. Daar zegt hij, ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, door de genade Gods namelijk. Want ja, het is niet uit onze eigen verdiensten dat we wedergeboren zijn. Dat heeft God gedaan. Wij hebben alleen maar ons vertrouwen op hem gesteld. Maar ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welbehagelijke offerande. Offer, gewoon. Offerande is oud woord. Lees maar gewoon een offer. Dus als je dan de bijvoegelijke naamwoorden weghaalt, dan staat er gewoon, ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot een offer. We worden opgeroepen om onszelf te offeren. Hoezo? Dan kan je dus niet zeggen dat betekent dat wij moeten sterven. Nee, dat betekent precies wat ik al zei. Dat betekent dat we ons beschikbaar zouden stellen, ons zouden aanbieden aan de Heer zelf. Dat we zouden zeggen, zie, hier ben ik. En zegt gij wat ik doen zal. Niet meer mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Want wij zijn een, dat is altijd leuk, er staat een levend offer. Het is wel eens geslacht, maar op het altaar wordt het levend gemaakt. Dat is het idee erachter. Als de boel in de brand vliegt, ja, dat is een uitbeelding van dat het levend wordt. Een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Welke is uw redelijke godsdienst? Dat is onze godsdienst. Als er één godsdienst is die wij hebben, dan zou het dat zijn. Geen wetten en regels van doe dit, doe dat, doe zus, doe zo. Nee, ons helemaal 100% beschikbaar stellen. En dan is daarna uiteraard de oproep. Wordt dus niet gelijkvormig met deze wereld. Want wij zijn immers wedergeboren. We zijn een nieuwe schepping geworden. En die wereld ligt in de boze. En die wordt geregeerd door de boze. Dus daar zouden wij uitstappen. En wij zouden door het woord van God veranderd worden in ons denken. Opdat we daarna ook anders met ons lichaam om zouden gaan. Wou ik dan zeggen, omdat er staat, we zouden ons lichaam stellen. Maar er staat, wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds in ons denken. Uiteraard door dat woord van God. Opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. We zouden een gode welbehagelijk offer zijn. Maar ja, dan moet je wel weten wat de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. En dit vind ik altijd een leuk argument om te laten zien dat we niet onder de wet zijn. Dat er niet iemand is die ons moet zeggen, God verwacht van jou dat jij dit doet of dat jij dat doet. Want ja, als het zo makkelijk was geweest, had Paulus dat juist hier kunnen zeggen. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, ja, je zou niet deze wereld gelijkvormig worden. Dus we zouden deze wereld uitstappen, om het dan overdrachtelijk te zeggen. En we zouden veranderd worden door de vernieuwing uws gemoeds. Dat gaat van binnenuit dus. We zouden van binnenuit in ons denken veranderd worden. Met als doel, niet dat we veel kennis hebben, of dat we bij de EO een quiz zouden kunnen winnen, omdat we de meeste bijbelkennis hebben, of weet ik veel wat. Nee, helemaal niet. Dat heeft een doel. Opdat gij mogen beproeven welke de welbehagelijke wil van God zij. Wat is de wil van God voor ons leven? Dat kan je dus niet zo 1, 2, 3 op een lijstje zetten. Dat moet je beproeven, dat moet je ervaren. Dat is niet iets wat 1, 2, 3 gaat. Nou, en verder spreekt de apostel daar verder over hoe dat dan ongeveer in zijn werk gaat in de gemeente. Maar het begint dus met dat we ons beschikbaar zouden stellen, omdat God ons levend, heilig en welbehagelijk heeft gemaakt. Dus we kunnen niet zeggen van ja, maar ik ben niet, ik kan dat niet. Jawel, dat kunnen we wel. Want het is door de ontfermingen Gods dat aan ons gevraagd wordt. En God heeft ons levend, heilig en behagelijk gemaakt. Alleen we moeten ons wel beschikbaar stellen. Nou, als er geen vragen zijn, dan wil ik het daarbij laten.